Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag, vrijdag vooravond. Dit is een mooi moment om terug te blikken op de week die was, op wat er allemaal gebeurd is in die week, aan de hand was, aan de orde was of niet, wat er te veel of te weinig aandacht heeft gekregen en wat compleet is onderbelicht. Vandaag blik ik terug met Ine van Wijmeers. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Procureur des Konings van Halleveelvoorde, de jongste procureur des Konings, schreef de kranten allemaal een half jaar geleden in maart toen je de eed ging afleggen. Je was niet procureur des Konings, je was in één adem de jongste procureur des Konings.
Valt nog mee, hè? Liever de jongste dan de oudste.
Ja, is dat nog altijd zo? Want op een keer komt er een jongere en dan ben je toch jongste af?
Voorlopig wel nog.
Is dat een verdienste, de jongste zijn?
Wel, het is natuurlijk wel zo dat ik op korte tijd een aantal stappen gezet heb die misschien niet zo evident zijn, maar die zijn natuurlijk niet allemaal aan mezelf toe te schrijven. Soms heb je natuurlijk ook de trein die op het juiste moment langskomt, maar dan moet je natuurlijk nog altijd wel zelf springen. Dat heb ik dan altijd wel gedaan.
Dus vaak een combinatie van dingen, hè?
Absoluut.
Het goede moment met de goede talenten, de goede moves gemaakt, goede netwerken misschien ook.
Ja, wie weet. Het helpt natuurlijk wel altijd als je voelt dat je visie, dat je manier van werken breed gedragen wordt. Dan ga je natuurlijk misschien ook sneller die sprong wagen.
Ja, want het is niet alleen maar lange armen werk of netwerkwerk. Je hebt dat zozeer oneerbiedig zijn om dat te suggereren.
Natuurlijk, in het woord netwerken zit ook werken. Dus zonder werken kom je er sowieso niet.
Ja, maar je hebt ook een beleidsplan moeten schrijven. Hè? Dat stond ook in alle kranten een half jaar geleden. 70 geprinte pagina's, dat is toch dat, hè? Om te worden wat je nu geworden bent.
Ja, absoluut. Absoluut, en daar gaan natuurlijk ook heel wat gesprekken aan vooraf. En dat is zo mogelijk nog interessanter aan het uiteindelijke beleidsplan, is dat je toch met heel veel mensen gaat praten. Echt voelen op het terrein van wat moet er hier een boost krijgen, wat moeten we aanpakken.
Je had daar drie prioriteiten uitgelicht, of ik heb ze eruit gelicht, drie prioriteiten. Maar je had die toen ook wel als prioritair naar voren geschoven. Hè? Vervolgingsplan voor minderjarigen, een plan voor de beveiliging van de luchthaven van Zaventem en een betere werkplek voor jezelf en je collega's. En je hebt 5 jaar, hè?
Ja.
Je mandaat duurt 5 jaar om die prioriteiten rond te krijgen. Laten we beginnen bij die luchthaven, dat luchthavenplan. Daar zit schot in die zaak, heb ik de
absoluut. We zijn op dit moment bezig met een consultatie. Eigenlijk alle partners bevragen en hen ook warm maken om mee te werken aan dat plan. En dat lukt eigenlijk vrij goed. De methodologie wordt uitgewerkt om dan concreet het plan invulling te geven. Maar die werkzaamheden die lopen volop.
Goed, dat is al één punt op de drie. Ja. De minderjarigen, die staan als schot in de zaak.
Wel, de minderjarige toeval wil dat vanaf 1 september een nieuw Vlaams jeugddelinquentierecht van toepassing is. Hetgeen heel wat meer mogelijkheden geeft aan het parket ook om kort op de bal te spelen. Dus we moeten ons sowieso onze organisatie daaraan aanpassen. Maar het is ook zo dat ik bericht krijg van een aantal lokale politiezones dat waar zij geen jeugddienst hadden, zij mij nu toch zeggen van kijk, we hebben wat geschoven, we hebben nieuwe mensen kunnen aantrekken en we gaan die jeugdpolitie toch ook vormgeven. Dus mijn oproep of mijn beleidsprioriteiten vallen niet in dovemansoren en dat is wel geruststellend.
Maar is het ene een gevolg van het andere? Of was dat toch al aan de gang en in aanbouw of in opbouw?
Wel, je kan er natuurlijk, als er een nieuw decreet is, dat links laten liggen en dat op zijn beloop laten. Of je kan dat zien als een aanleiding om toch concrete actie te ondernemen. Nu, dat decreet is één zaak, maar dan moeten we nog effectief vervolgen. Moeten we daar capaciteit tegenover stellen intern? Moeten we kort op de bal spelen? En dat vraagt natuurlijk wel een mindswitch om iedereen zover te krijgen van die minderjarigen bovenaan de lijst te zetten en ook als echt prioritair te gaan beschouwen en niet denken, oké, we voorzien iets of wat knuffelpolitie om af en toe de boel wat op orde te brengen, maar we gaan ook echt wel een beleid daar rond ontwikkelen.
Ja, want het is niet dat minderjarigen, dat daar geen beleid voor bestond, toch? Hè? Maar een misschien fout beleid, want wordt dat goed ingevuld op de manier zoals jij het zag, ook in je beleidsplan dan?
Wel, ik vind dat minderjarigen altijd een beetje stiefmoederlijk behandeld zijn en als we toch zien dat uit de cijfers blijkt dat 1/3 van de feiten vaak door minderjarigen gepleegd worden, worden, ja, dan kan dat eigenlijk niet en moeten ze effectief een positie, een plaats gaan innemen, ook in de cijfers. Als ik statistieken opvraag, is dat heel vaak statistieken over meerderjarigen die ik dan krijg en zie ik dat de minderjarigen daar bijvoorbeeld niet bestudeerd zijn en ook niet in de cijfers zitten en dat moet echt wel veranderen.
Ja, ik lees dat er een belangrijk semantisch verschil is in dat nieuwe jeugdrecht. Hè? Dat je van jeugddelinquentie...
Ja, we zijn van jeugdbescherming naar jeugddelinquentierecht gegaan.
Is dat een verbetering?
Daar ben ik niet van overtuigd. Ik denk dat het echt een weerspiegeling is van een tendens die in de maatschappij gaande is. Hè? Een soort verharding die men ook ziet in de titel... Van het decreet. Men focust nu op de minderjarigen, op de verantwoordelijkheid van de minderjarigen in de feiten. Men zegt ook dat de minderjarige niet meer een als misdrijf omschreven feit pleegt, maar een jeugddelict. Dus men schrijft effectief de feiten 100% aan de minderjarige toe. Daar waar men vroeger veel meer die context, de ouders er ging expliciet bij betrekken. En ik denk toch wel dat we dat moeten blijven doen, ook al ligt de focus op de minderjarigen en dat we toch moeten blijven zorgen dat de ouders de opvoedingscontext ook hun aandeel opnemen. Want niemand wordt op zijn 14 wakker als bankovervaller. Dat is geen of-of verhaal, het is een en-en
verhaal. Ja, maar door dat nieuwe decreet kan er wel zwaarder gestraft worden, neem ik aan, als je de verantwoordelijkheid meer bij de minderjarigen legt en ze als delinquenten gaat beschouwen.
Het is vooral... over hoe je naar de minderjarigen kijkt, hoe je... Maar de concrete invulling, ik denk toch dat wij vooral gaan focussen op die herstelgerichte gedachte die daar ook achter zit.
Als het van jou afhangt.
Ja, gelukkig hangt het in alle vuurwoorden toch een beetje.
Ja, maar op een ander niet natuurlijk. Hè?
Nee, en dat is ook een beetje het gevaarlijke aan het Vlaamse jeugddelinquentierecht. Men heeft de jeugdbescherming van federale materie geregionaliseerd. En zo kan het dus zijn dat jongeren die feiten plegen in Halle-Vilvoorde op een andere manier zullen benaderd worden als jongeren in Brussel of in Luik. En dat is natuurlijk een moeilijke boodschap naar minderjarigen toe, vind ik, dat het een beetje afhangt van waar je woonplaats is, op welke manier er naar jou gekeken wordt.
Naar de maatschappij toe ook, hè? Dat is moeilijk te snappen toch. Hè? Andere straffen die worden uitgedeeld aan gelang van de plek waar de feiten zijn gepleegd.
Ja, dat is nu de straffen en de strafmaten en zo zijn relatief gelijklopend, maar het is de manier waarop je naar de jongeren kijkt die al wel eens verschilt. Nu, uiteindelijk, ja, wat het voordeel van het nieuwe decreet dan wel is dat de jongeren expliciet geresponsabiliseerd wordt en de mogelijkheid heeft om zelf met een positief project te komen, eigenlijk een voorstel te doen aan het parket van kijk, zo denk ik... de schade te vergoeden, zo denk ik ervoor te zorgen dat ik die feiten niet meer ga plegen. De rol van de jeugdadvocaat wordt daar natuurlijk zeer belangrijk in. En dat is een partnerschap dat we absoluut moeten aangaan. Partnerschap in de zin van iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid daarin op. En als dat goed werkt, als daar ook effectief de mensen en de middelen tegenaan gegooid worden, want dat weten we vandaag niet. Het parket krijgt een heleboel nieuwe mogelijkheden. Er gaan parketcriminologen aangeworven worden, maar het decreet is wel sinds 1 september invoegen. Mm-hmm. Dan, als die voorwaarden vervuld zijn, dan kan dit wel werken en ook wel echt een positieve invulling krijgen.
Ik kan daar nog geen punt voor geven, hè?
Nee, het is een punt in voorwording.
Ja, en met een als erbij.
Ja.
En dan dat laatste. Die laatste prioriteit, die werkplek van jou, het Openbaar Ministerie van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, huist in een oud rusthuis en een afgedankte Rijkswachtkazerne in Assen. Met een paar uitroeptekens achter. Ik lees voor uit een krant.
Ah ja, dat is nog
van,
steeds zo.
Van een half jaar geleden. Geen enkele kamer is groot genoeg voor een teamvergadering. Dat zijn jouw woorden, denk ik. Er zitten muizen.
Mm-hmm. En duiven ondertussen ook.
In de zomer is het snikheet, in de winter ijskoud. En de beveiliging liet ook te wensen over verdachten kunnen er bij gebrek aan cellen niet worden opgesloten. Dat klinkt rampzalig.
Dat is het ook. Er is geen andere omschrijving voor. We hebben zo pas een heel warme zomer achter de rug zonder structurele oplossing. Ik heb heel vaak mensen moeten laten thuiswerken. Ik denk dat veel andere collega's in andere justitiepaleizen met dezelfde problemen kampen. Nu, het enige lichtpuntje dat we daar hebben, is dat in het beste geval er een nieuw gebouw opgetrokken wordt dat we in gebruik kunnen nemen in voorjaar 2023. Nu, in afwachting is er niet echt een oplossing en dreigt er ook niet veel te verbeteren aan de situatie. Het jammere aan dat nieuwe gebouw, als dat er komt, is dat er geen, op de plannen geen rechtbank voorzien is voor Halle Vilvoorde.
Dus gewoon wat kantoren.
Ja, en
maar goed, dat is er nu ook niet. Hè? De rechtbank is daar nu ook niet. Dat is nog altijd het gevolg van die onvolledige splitsing Brussel-Halle Vilvoorde. Jullie moeten naar Brussel.
De rechtbank voor ons parket is de rechtbank in Brussel. Nu, regelmatig zegt men er zal, naar gelang wie je aan het woord laat, een rechtbank komen voor Halle Vilvoorde. Men wil een eigen vervolgingsbeleid, natuurlijk een eigen vervolgingsbeleid. Dat moet je doortrekken in alle schakels van de keten. En als ik die plannen van het nieuwe gebouw zie, dan zie ik geen justitie zitten met een rechtbank en een parket. En dus ja, stel ik mij de vraag of het nog de intentie is om voor een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde te zorgen.
Is dat essentieel? Qua rechtspraak bedoel ik dan. Hè? Want het zou natuurlijk fijner zijn als je niet elke keer de afstand moet afleggen. Maar maakt het een verschil in de rechtspraak?
Wel, vandaag is het zo dat de Nederlandstalige rechtbank van Brussel eigenlijk twee parketten bedient. Het parket Brussel en het parket Halle-Vilvoorde. En ze hebben dus twee parketten met een eigen vervolgingsbeleid. Nu, men heeft zich zo georganiseerd dat bepaalde rechters de zaken van het Brusselse parket behartigen en andere rechters de zaken van Halle Vilvoorde. Hetzelfde gebeurt op Franstalig niveau. Ook de Franstalige rechtbank heeft zich zo georganiseerd. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je in Brussel met twee parketten met een afzonderlijk beleid zit en dat niet altijd voor iedereen even duidelijk is waar die nuances zijn. Als je dat dan ook vanuit de burgers bekijkt, vanuit de slachtoffers van de Halle Vilvoorde bijvoorbeeld, is die rechtbank, justitie is niet dichterbij gekomen. Waar ontmoeten wij de slachtoffers en de burgers? Ja, dat is vandaag nog altijd in Brussel en dat is niet meer gedecentraliseerd, dat is niet dichterbij.
Je hebt dat ook al aangeklaagd toen je pas benoemd was tot procureur des Konings. Er moet een rechtbank komen die affiniteit heeft met de realiteit in Halle Vilvoorde. Mm-hmm. Als je het zo zegt, klinkt dat zeer aannemelijk natuurlijk. Hè?
Ja, dat was ook het hele opzet van de splitsing van een parket Brussel en een parket Halle Vilvoorde op te richten. Natuurlijk, die splitsing moet doorgezet worden, want nu worden we met half werk geconfronteerd. En dat heeft natuurlijk in de praktijk heel wat repercussies. Al is het maar dat dossiers heen en weer moeten gaan.
En dat daar dan van alles mee kan gebeuren, wat je niet wilt dat er mee gebeurt.
Nee, en dan om nog dan niet over de taalkwestie te spreken, maar dossiers moeten soms vertaald worden, dan worden er bijkomende verdachten gearresteerd, die dan verandert weer de meerderheid van de taal, dan moet het dossier weer van taal.
Ja, maar dan is de volgende vraag toch, als je dit nu allemaal vertelt, wie is de dwaas die beslist dat daar een nieuw gebouw komt dat veel geld gaat kosten en dat daar geen rechtbank in zit?
Dat is ook de vraag die ik mij stel, van wat wil men in de toekomst? Als men een eigen rechtbank wil voor Halle Vilvoorde, dan lijkt het mij maar van gezond verstand te getuigen om die rechtbank ook meteen te voorzien en in een justitie te voorzien. Wil men geen eigen rechtbank voor Halle Vilvoorde, dan moet men zich afvragen, heeft dit hele parket van Halle Vilvoorde dan zin en moet men daarvoor ook een eigen gebouw gaan optrekken dat even ver van Brussel ligt dan vandaag?
Ben je eigen functie in vraag aan het stellen?
Ja, waarom niet? Ik denk dat men moet kijken waar heeft de maatschappij nood aan, waar is men mee gebaat en waar wil men naartoe. Maar een halfslachtige oplossing is denk ik in geen enkele sector of ooit een goede oplossing.
En heb je dat al aan iemand kunnen vragen? Aan wie moet je dat vragen? Wie zou ik kunnen opbellen bijvoorbeeld om die vraag te stellen?
Wel, ik denk dat natuurlijk de minister van Justitie wel een idee zal hebben, maar hij kan dat nooit alleen beslissen. Dat
maar ja, wie is minister van Justitie? Dat is Koen Geens, maar in lopende zaken, dus dat is een halve minister van Justitie.
Ja, ik verwacht daar ook vandaag geen antwoord op, maar ik vind het wel mijn plicht om die kanttekening te maken en niet alleen hoera te zeggen, er komt een nieuw gebouw, maar dat wel kritisch te bekijken, want daar gaan enorme budgetten naartoe gaan. En dan vind ik dat die goed besteed moeten worden.
Ik ga Koen Geens niet bellen, want die gaat daar geen antwoord op geven. Hè? Die gaat niks zeggen.
Ja, dat lijkt mij zeer weinig waarschijnlijk dat daar een antwoord op kan komen. Ik ga natuurlijk nooit voor een minister spreken, maar ik denk wel dat de volgende regering die aankomt wel goed moet nadenken van waar willen we met parkethalen Vilvoorde naartoe. Ik zie in alle andere arrondissementen dat men naar schaalvergroting gaat. Parket Oost-Vlaanderen met verschillende afdelingen. In Brussel-Halle Vilvoorde heeft men de omgekeerde beweging gemaakt, terecht, om net de grootstad, het beleid in de grootstad en het beleid in de randgemeenten die die grootstad omringen, van elkaar te scheiden. Hetgeen, denk ik, een zeer zinvolle beweging is.
Ja. Maar want, in de praktische feiten gebeurt het dan niet.
Ja, ik voer natuurlijk een eigen vervolgingsbeleid in mijn stukje van de keten, samen met de lokale politie. Maar als die keten niet verder gezet wordt, ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om doeltreffend op te treden.
Ja, ik bel Koen Geens niet, omdat ik hem ook al te veel heb gehoord deze week op de radio. Dat had te maken met de opening van het gerechtelijk jaar deze week. En zo zitten we bij wat dit programma ook wil doen, hè. Terugblikken naar die week en naar de actualiteit van deze week, de weken die daaraan vooraf gingen. En daar gaan we zo meteen aan beginnen. In One Basket, als een gedurfde dan van Toets Tielemans bij mij, procureur des Konings van Halle Vilvoorde, Ine van Wijmeers, te gast, om haar licht hier te laten schijnen op de afgelopen week en weken. Dat hoeft niet alleen op gerechtelijk getinte zaken te zijn, maar wel om te beginnen, hè, want het was de week van de opening van het gerechtelijk jaar en ik kon mevrouw van Wijmeers, ik kon al meteen niet goed volgen, want ik hoorde elke dag iets in verband met de opening van het gerechtelijk jaar. Ik dacht dat ik op vrijdag goed zou zitten met die opening, maar het was de hele week opening. Welke dag was het nu echt?
Wel, in Brussel is het gerechtelijk jaar plechtig geopend op maandag 2 september. Het was onze spreekwoordelijke eerste schooldag. En de voorzitter van de rechtbank opent dan in een plechtige zitting het gerechtelijk jaar, geeft dan het woord aan de procureur-generaal, die dan zijn mercuriale uitspreekt. Dat is eigenlijk een soort oproep, zijn visie op de toekomst. En een aantal, het is de gewoonte om daar ook een aantal voorstellen in te laten.
Zoiets zoals jouw beleidsnota, hè, ja, met wat prioriteiten die daar moeten instaan. De voorzitter van het Hof, dat is mevrouw Massaar.
Mm-hmm. Inderdaad.
Dat is die geen Nederlands spreekt of zou spreken. Daar is een rel omtrent ontstaan.
Ja, ze heeft alleszins het netjes verdeeld in het Nederlands en in het Frans.
Dat is fijn. Dat is misschien dankzij die rel.
Wie weet.
De procureur-generaal, dat is...
Johan Delmulle.
Juist, ja. Ben jij geweest, trouwens?
Ja, het was mijn eerste keer dat ik present was op de plechtige openingszitting. En het was samen met de andere procureurs van de lokale parketten, dus van Leuven, Brussel en Waals-Brabant, hebben wij natuurlijk, zoals dat hoort, naar onze procureur-generaal geluisterd.
Heeft hij zinnige dingen gezegd? Heeft hij dingen gevraagd die zeer aan de orde zijn?
Als ik nu het tegendeel zou beweren, dat zou niet goed komen. Nee, maar absoluut wel. Hij heeft een voorstel herhaald dat hij in 2014 al eens gelanceerd had. De afschaffing van de raadkamers.
Ja, ik herinner mij dat.
Ja, wel. Het is natuurlijk een voorstel dat hij herhaalt, omdat er eigenlijk niks veranderd is. En die flessenhals die de raadkamer toch wel is, die blijft bestaan. Heel concreet moet je dat voorstellen dat er verschillende gerechtelijke onderzoeken lopende zijn. En aan het einde van zo'n onderzoek moet de raadkamer beslissen of de verdachte in het dossier zich moet verantwoorden voor de rechtbank of niet. En dat is een soort flessenhals, een soort trechter waar al die dossiers
blijven liggen.
En door een capaciteitsgebrek stropt het daar ook wel op. En kan men heel goed de doorlooptijden van een onderzoek bewaken. Maar uiteindelijk valt het vaak stil voor de raadkamer. Mm-hmm.
Maar goed, dat klinkt duidelijk. Mm-hmm. Hè? Dat flessenhals, ik zie het zo voor mij, dat blijft daar liggen. Schaf dat af, want wat de raadkamer doet, kan door andere instanties ook gebeuren. Toch? Dat moet
absoluut.
Dan wel, hè?
Dus de rechten die daar voor de verdediging bijvoorbeeld gevrijwaard zijn, die komen natuurlijk niet op de helling te staan. We hebben natuurlijk nog altijd de Kamer van Inbeschuldigingsstelling die procedureel kan nakijken of alles in orde is, om het zo te zeggen. En het parket zou perfect aan het einde van het gerechtelijk onderzoek een stuk van de rol van de raadkamer kunnen overnemen.
Dan komen de flessenhalsen niet daar te liggen. Nee, dat is geen... Verhoging van werklast op die terrein.
Ja, dat is absoluut een verhoging van de werklast, maar men kan op een eenvoudigere manier de flessenhals oplossen dan vandaag het geval is.
De flessenhals een beetje verdelen, zodat die wat minder smal wordt.
Meer flessen, is het.
Maar goed, de Delmulle heeft die vraag al eens gesteld in 2014. Ik vond al researchend ook dat Koen Geens in 2014 zei dat hij de raadkamer snel wil afschaffen. Snel, hè? Mm-hmm. Op 14 Nieuws heb ik dat gelezen. Geens wil raadkamer snel afschaffen. Nee, het was in de Standaard, sorry, eer wie eer toekomt. Maar om strafzaken te versnellen. Mm-hmm. Als iedereen het wil en de minister ook, waarom gebeurt het dan niet?
Ja, misschien het zal breder gedragen moeten zijn dan dat. En dat is vaak zo met hervormingen binnen justitie. Dat, net zoals hervormingen elders, dat men het allemaal eens moet zijn.
Ja, want ik heb Delmulle op de radio gehoord met een ander pleidooi deze week voor het versterken van de gerechtelijke politie. Mm-hmm. Volgens mij is dat ook een pleidooi dat... Is dat al lang beslist?
Dat
maar
is
dat ook nog niet gebeurd?
Nee, het is al lang beslist dat er mensen moeten bijkomen bij de federale gerechtelijke politie om gespecialiseerde onderzoeken te voeren in het kader van grote financiële criminaliteit bijvoorbeeld, want dat is zeer technisch. Men moet daar ook de nodige know-how bij halen. En dus dat principe en het engagement dat die mensen er moeten komen, dat is genomen. Maar in de praktijk zien we dat die politiemensen er tot op vandaag niet zijn. En eigenlijk zegt de procureur-generaal, kom uw belofte na.
Moeten we nu weer Koen Geens bellen?
Wel, het is natuurlijk ook de minister van Binnenlandse Zaken die daar een aandeel in heeft als het over politie gaat. Alles is een beetje met alles verweven. En wanneer men gaat besparen, vallen er ook altijd vele slachtoffers. Maar men mag toch die impact daarvan niet onderschatten. Van die besparingen op justitie. Want dat betekent ook dat we een aantal zware criminaliteitsfenomenen niet op een correcte manier kunnen aanpakken. En dat is toch wel problematisch.
Ja. Ja. En zeggen dat wij vroeger altijd iets uit de mercurialen van Liégeois haalden in Antwerpen, want dat was de meest cassante, flamboyante. Dat vonden wij dan het leukste. Maar goed, het moet gebeuren, hè, want die kunnen van alles flamboyants zeggen.
Voilà.
Maar daar heb je weinig aan. Hè?
Ja, maar ik hoop wel dat het toch niet in dovemans oren valt en dat men gaat beseffen dat men de ingeslagen weg van beknibbelen, inkrimpen en besparen, dat wel een concreet effect gaat beginnen.
Want we lijken dat al gewend te worden. Mm-hmm. Een van de toespraken van professor Herbout, rechtshistoricus, die ging over Koen Geens en die werd vergeleken met Napoleon. Ik heb hem daar op de radio ook over bezig gehoord. Is dat een compliment of niet eigenlijk? In het licht van wat je nu vertelt, niet, denk ik.
Goh, maar het is natuurlijk makkelijk om met pijlen op één iemand te schieten.
Maar ja, dat is toch de hoofdverantwoordelijke?
Ja, justitie, binnenlandse zaken, de regering als geheel, de begroting, de budgetten. Minister Geens was ook geen vicepremier. Dus dan weeg je denk ik ook minder door wanneer het effectief om het verdelen van de middelen gaat. Maar ik wil daar toch ook bij de kanttekening bij maken dat op een studiedag in de zomer vroeg men mij van als we u 1 miljoen euro geven, waaraan zou u het dan besteden? En mijn eerste spontane reactie is dan toch, geef die aan onderwijs en aan de psychiatrie. En als men daar voldoende mensen en middelen inzet, dan vermindert de instroom bij justitie vanzelf.
Omdat het een aan het ander gelinkt is, voilà. Natuurlijk.
Dus dan kan men ook niet één departement viseren, denk ik.
Ja, wat de vergelijking met Napoleon, die had natuurlijk ook te maken met de hervorming van het strafwetboek, is dat? Of dat van Napoleon nog altijd, hè? Wat ook al vaak gezegd is en ook nog niet gebeurd is.
Wel, er zijn verschillende verdienstelijke pogingen geweest, maar heel wat nieuwe wetten of beslissingen zijn door het grondwettelijk hof vernietigd. Dus het blijkt toch niet zo evident te zijn om een aantal doorgedreven wijzigingen door te voeren.
En wat houdt wat tegen dan bijvoorbeeld? Wat is iets waarvan jij zegt, dat moet dringend hervormd, want dat is een wet die nergens meer op slaat. En waarom gebeurt dat dan niet?
Goh, ik denk dat waar er goede stappen in gezet zijn, is het beperken van het effect van nietigheden. Deze week was ook het proces van Christian van Eyken en zijn partner.
Vrouw, zijn vriendin. Die waren beschuldigd van de moord op de man van de vriendin, hè? Zo zeg ik het goed, hè?
Ja, het is een ingewikkeld kluwen.
Beschuldigd van de moord op haar ex, denk
ja,
ik.
Voilà, ja, voilà, zo is het. En op het aanhoudingsmandaat van meneer Van Eyken ontbrak de handtekening van de onderzoeksrechter. Ik herinner mij dat nog zeer goed, dat ik dat als woordvoerder van het Brussels parket mocht uitleggen. En het effect van het ontbreken van die handtekening was de onmiddellijke invrijheidstelling van Christian van Eyken.
Ja, excuseer. Dat kan intussen niet meer. Wel, dat is ingetrokken, dat is afgeschaft.
Het is zo dat de gevolgen minder fel gemaakt zijn. Men kan nietigheden regulariseren. En dat is denk ik een goede zaak, dat de vergissing of de fout en de gevolgen meer op elkaar afgestemd zijn.
Al leek dat toen in zijn voordeel, hè? Hij werd vrijgelaten. Ja, omwille van een handtekening die daar niet stond. Mm-hmm. Maar intussen speelt het feit dat hij toen onmiddellijk moest vrijgelaten worden in zijn nadeel natuurlijk. Want hij heeft nog geen straf in voorhechtenis uitgezeten en heeft dus nog een hele straf uit te zitten. Het was 23 jaar of zoiets.
Ja, dat klopt niet helemaal, want voorhechtenis is natuurlijk geen straf.
Nee, maar wordt wel bij de straf geteld, toch?
Ja, maar dat is natuurlijk twee dingen door elkaar halen. De voorrechtenis heeft een specifieke wet. Dat is om te vermijden dat je zou vluchten, dat je nieuwe feiten zou plegen of dat je afspraken zou maken met kompanen in het dossier of bewijsstukken zou wegmaken. dat was de reden waarom Christian van Eyck in voorhechtenis zou moeten gegaan zijn, om te vermijden dat er stukken zouden verdwijnen of dat ze afspraken zouden maken.
Intussen is dat niet vermeden dan?
Wel, hij was alleszins vrij. Ik kan natuurlijk niet zeggen wat hij allemaal wel of niet gedaan heeft in die periode, maar hij is ook nog niet definitief veroordeeld. Hij is veroordeeld in eerste aanleg en nu is het afwachten of er een beroep zal worden aangetekend.
Ja, ja, ja. En hij is ook niet aangehouden. Hij loopt op vrije voeten rond.
De onmiddellijke aanhouding is gevraagd en de rechtbank heeft geoordeeld dat het niet nodig was om het echtpaar onmiddellijk aan te houden. Ja, dan is dat niet zo natuurlijk.
Nee, omdat hij 65 is, hè? En toch niet zal vluchten naar het buitenland.
Ja,
heb ik dat gelezen in de krant. Op een keer speelt 65 in je voordeel, hè?
Wie weet, ik heb nog een lange weg te gaan, maar ooit komt dat misschien.
Als een plaat op het ritme van justitie, durft ze te zeggen. Ine van Wijmeers, procureur des Konings van Halle Vilvoorte, over deze nieuwe van Philippe Catherine, komt uit zijn nieuwe album, dus ook Manoir de mes rêves, les amoureux des bons publics. Je meende dat, hè, Ine van Wijmeers?
Ja, we zijn nog niet de snelste.
Nee, we blikken terug naar de afgelopen week, waarin onder andere de opening van het gerechtelijk jaar op de agenda stond. En ook de opening van het schooljaar, heropening van de scholen. In de aanloop waarvan veel inkt is gevloeid, heel veel is gezegd en geschreven en waarbij alle politieke partijen zich hebben gemoeid, sommige een beetje meer. Hè. N-VA was een hoofdrolspeler, is een hoofdrolspeler in dat onderwijsdebat. In de nieuwe schoolstrijd, zoals dat genoemd wordt, in een boek van Barbara Moens van de Tijd, politiek journalist bij de krant. Het wordt een groots politiek gevecht, het grootste om onze toekomst, zegt zij. En dat gaat dan over latten die te hoog of te laag liggen en vragen als moeten we waken over de kwaliteit aan de top of vooral over de uitval aan de onderkant. Dat is een interessante, zeer waardevolle discussie, mevrouw Van Wijmeers. Maar jij kiest toch voor een andere invalshoek.
Ja, ik hoor heel veel discussies over schoolsystemen, eindtermen, de latten waar u over sprak. Maar ik hoor heel weinig over de mensen die dat systeem moeten bemannen en bevrouwen, bevolken, de leerkrachten. Ik ken best wel wat leerkrachten en dat zijn vaak heel enthousiaste mensen waarvan ik altijd mijn hart vasthoud dat ze toch niet tegen een muur aanlopen, omdat mijn gevoel heel erg is dat het van enkelingen afhangt om een nieuw pedagogisch project te lanceren.
Heeft de pers wel veel geschreven over dat lerarentekort, dat zeer prangend is, dat nog niet eens op zijn ergst is. Hè? Dat wordt nog veel erger.
Ja, en dat is dramatisch, denk ik. Want als je ziet hoeveel tijd onze kinderen spenderen bij leerkrachten, dat is eigenlijk meer dan thuis, lijkt mij, dan moeten dat toch wel mensen van een stevig kaliber zijn. Men kan niet om te even wie voor de klas zetten. En ik denk dat goede leerkrachten aantrekken, mensen motiveren voor de lerarenopleiding, minstens zo belangrijk is dan het schoolsysteem herbekijken. Ook dat zie ik op het jeugdparket en in mijn job heel vaak, ook op de correctionele rechtbank, als mensen spreken over hoe het zover is kunnen komen, dat de leerkrachten daar toch een heel belangrijke rol in spelen als het goed gegaan is. Die ene leerkracht die hen niet heeft laten vallen, die ene leerkracht die nog in hen geloofde, dat zijn toch cruciale kantelpunten in mensen hun leven. En elke keer als ik de kinderen naar school laat gaan, dan weet je, ik laat ze bij een juf of een meester, waar ze 8 uur per dag als een spons van alles van gaan opnemen. Ja, het kan dan maar beter oké zijn en liefst dik oké.
Jij hebt er 4 achter te laten. Je had er 4 achter te laten die eerste schooldag. Stel jij de invloed vast van leraars?
Absoluut wel. Ik denk dat leraars heel erg bepalend zijn of de kinderen ontplooien, openbloeien of dat het bange vogeltjes worden. De kansen die ze krijgen in een klas om zichzelf te zijn, om te kunnen spelen nog, om toch aangespoord te worden om hun best te doen, dat enorm bepalend is.
En heb jij bange vogeltjes of een bang vogeltje tussen die andere sterke
weinig,
vogeltjes?
Weinig bange vogeltjes bij mij thuis, maar ja, er was toch eentje die wat in paniek schoot als hij van de kleine speelplaats, de speelplaats met de kleine, naar de speelplaats met de grote overging. En hij zag al dat geweld, daar voetballen en roepen en door elkaar lopen. En hij verstijfde zo. Ik zeg, wel ja, wat moet ik nu doen? Mij naar de juf brengen. En dan zie je toch wel dat die leerkrachten toch een baken van vertrouwen zijn voor de kinderen.
Ja, dat is ontroerend. Hè? Mag ik de vraag stellen naar jouw kinderen trouwens? Want dat heeft ook ooit een Twitter-ruil opgeleverd, hè?
Ja, je mag absoluut de vraag stellen, want het is een relevante vraag. Hoe houden we alle bordjes in de lucht? Ik denk dat het een zeer pertinente vraag is en een vraag die mij ook vaak bezighoudt. Van, zeker als het de eerste schoolweek is. Ik denk dat dat voor iedereen een pittige week is en dat is bij ons thuis niet anders.
Nou, er was even heel goed nieuws deze week. Relatief goed nieuws uit eerste voorlopige cijfers van de hogescholen bleek dat de inschrijvingen aan het stijgen zijn. Inschrijvingen voor de lerarenopleidingen. Het gaat nog maar om kleine percentages. En je weet dat natuurlijk ook niet, dat is een beetje voorbarig, want veel van die mensen haken nog af. Mm-hmm. Maar in het journaal deze week hebben ze naar de motivering gevraagd van die mensen. En dat is toch eens iets om naar te luisteren.
Ik ga me inschrijven voor het secundair onderwijs, voor de vakken LO en PAV. Ik ben graag met kinderen bezig en ik twijfelde tussen lager onderwijs of secundair onderwijs. En ik ben net iets meer geboeid door de vakken LO en PAV.
Ook veel zij-instromers, mensen die eerst een andere job hadden, schrijven zich hierin om zich om te scholen tot leerkracht.
Ik heb me net ingeschreven voor de opleiding secundair onderwijs, voor de knelpuntvakken Frans en Nederlands.
Veronique werkte tot nu toe in Wallonië en had er al eens lesgegeven.
Ik had dat ook graag in Vlaanderen gedaan, maar ik heb uiteraard een diploma nodig. En daarom ga ik de opleiding volgen. Maar natuurlijk ook niet vergeten, ik ben vorige week 40 geworden. Dus werkzekerheid is wel belangrijk.
Mogelijk verklaren de positieve overheidscampagnes medestijgende inschrijvingscijfers en de luide roep om meer leerkrachten.
Vind jij dat goede motivering in Ine van Bijmeers?
Wel, zolang men geïnteresseerd is in jongeren en met kinderen en met vuur les wil geven, denk ik dat dat een goede motivatie is. Als je dan nog werkzekerheid hebt, is dat mooi meegenomen, denk ik. Maar ik hoop echt dat dat de redenen zijn waarom mensen een job als leraar ambiëren. Want je hebt zoveel impact op die klas die daar voor je zit. Dat het echt wel mensen van een zeker kaliber moeten zijn.
Ja, sleutelfiguren.
Absoluut.
Zijn dat, hè? En ik noteer ook, of ik onthoud ook uit deze uitzending, als er 100 miljoen te verdelen viel, dan zou dat eerst naar onderwijs mogen.
Absoluut.
En dan naar justitie.
Onderwijs, hulpverlening. Ik denk dat heel veel mensen in een sukkelstraatje terechtkomen, ook een crimineel straatje, omdat ze geen diploma hebben, geen werk hebben, omdat ze met een psychiatrische of psychologische problemen kampen en daar geen hulp vinden en zo het noorden kwijt zijn. We zien dat zo vaak, zelfs bij diefstallen, bij drugdelicten. Waarom plegen mensen feiten? Omdat ze geen alternatief meer zien en omdat die hulpverlening of dat aanklampend onderwijs ontbreken.
Omdat de basis fout zat, hè?
Ja.
Ja.
Oh, keep up the sin. I'll talk to you again. This madness will pass, but no return to class. We'll gig on the ships, be cool, collect the chips, kick hard in the rear before we disappear. To dance at the edge of the world, lost boy and bad girl, untraceable steps, forbidden and new. These glittering lips so shiny and blue. And as we grow old and wear our trousers fold, I'll flash my blue hat to show the grandkids that you will reach the sky. If you dare reach that high. Will pass, but no return to class. We'll gig on the ships, be cool, collect the chips, kick hard in the rear before we disappear. To dance at the edge of the world, lost boy and bad girl. Untraceable steps, forbidden and new. These glittering lips, so shiny and blue. And as we grow old and wear our trousers fold, I'll flash my blue hat to show the grandkids that you will reach the sky if you dare reach that high.
Wie zou er gefloten hebben op het eind? Was dat Søren Siegenfeld of Josephine Cronholm in deze Blue Hat? En dan mocht je ook nog zelf een beetje journalist spelen, Ine van Wijmeers. Of enfin, niet spelen, nee, dat is serieus natuurlijk. De vraag was concreet ook, wie zou jij graag welke vraag stellen? Die alsnog niet gesteld is en die toch prangend is en nodig en zo. En jij kwam uit bij professor Peter Vermeers. Professor schrijver, moeten we zeggen, hè, heeft een nieuw boek, Aantekeningen bij een moord. En dat gaat over een banale moord die gebeurd is, jaren geleden. Vrouw vermoord, roofmoord, hè, door 3 tieners. En is in de koelkast gestopt ook, meen ik mij te herinneren. Okay. Enfin, daar komt een assisenproces van. En Peter Vermeers is puur toevallig, zo gaat dat altijd, bij juries voor assisenprocessen, als burger uitgeloot om in de jury te zitten. En anders dan vele anderen is hij nieuwsgierig. Hij vindt dat hoogst interessant. En hij gaat en heeft daar nu een boek over geschreven. Niet over de feiten, maar over... Ja, over wat hij zag en hoorde in die assisenzaal. En dat intrigeert jou natuurlijk. Hè?
Ja, absoluut. Ik heb altijd de mond vol over justitie dichter bij de burger brengen. En nu ik de kans heb om een boek te lezen over hoe een burger een assisenproces ervaren heeft, ja, dan is dat natuurlijk een uitgelezen kans en staat zijn boek bovenop mijn verlanglijst.
Nee, je hebt het nog niet gelezen.
Nee, het is pas deze week uitgekomen.
Je hebt wel de humo gelezen waar hij in stond. Jij mailde me toen we afspraken maakten voor dit programma. Ik zou graag gaan koffie drinken met die Vermeers. Dat was maar niet de vraag, hè? De vraag was met wie wil je bellen?
Ja, maar ik mocht hem 1 vraag stellen. Dat leek mij zo weinig. Ik had 1000 vragen, of ik heb 1000 vragen voor die man.
En die hadden eigenlijk niks te maken met die loting van professor Vermeers voor die assisenjury. Wel met een ander toevallig feit in zijn leven. Het feit dat hij slachtoffer is geworden van een carjacking. Een carjacking die ook wel wat nieuws heeft gehaald. Want David van Rijbroek zat ook in die wagen. En die maakt dan dat dat nieuws wordt, hè? Afgelopen woensdag zat Vermeers in Pompidou, programma dat loopt op hetzelfde uur hier, op Clara, op woensdag dan. Hij zat hier als schrijver, niet als slachtoffer van een carjacking, maar over die carjacking zei hij dit.
Ik merkte ook van, bon, dit is niet prettig om mee te maken uiteraard, en oef, we zijn er nog goed van afgekomen, want het had veel erger kunnen zijn. Maar ook, je voelt je machteloos. En de positie van slachtoffer en machteloosheid, die positie moeten innemen, dat is ook lastig. En die restorative justice gesprekken, die herstelrechtgesprekken, die dader-slachtoffer ontmoetingen, die geven je vanuit de positie van slachtoffer meer... je raakt af van die machteloosheid. Je vindt jezelf meer terug. Je kunt meer iets positiefs proberen te zetten naast het zinloze dat is gebeurd. En dat kan in het geval van een carjacking, maar dus ook, heb ik gezien, enorm spectaculair om dat te voelen en te observeren in het geval van zeer zware misdaden zoals een moord.
Hij heeft een zeer mooie stem, om te beginnen. Maar hier is het jou om te doen, hè, Ine van Wijmeers. Hierom wou jij koffie gaan drinken met Peter Vermeers, want het is een van jouw dadas ook.
Ja, die herstelgerichte gedachte, die intrigeert mij, omdat het een manier is voor slachtoffers om hun zaak weer in handen te nemen. En dat is wat meneer Vermeers hier ook bevestigt, van je geraakt af van die machteloosheid. En vanuit justitie zijn we soms wat terughoudend om herstel voor te stellen aan mensen, omdat we denken, als je zo'n zware feiten hebt meegemaakt, ja, dan zit je toch echt niet te wachten op een ontmoeting met de dader. En eigenlijk zetten we ons... eigenlijk vrij pretentieus in de plaats van de slachtoffers om in hun plaats die beslissing te nemen. Ze zullen dit wel niet willen. Tegenover dat slachtoffers en daders hier vaak na een tijdje, elk op hun eigen ritme, wel vragende partijen voor zijn.
Ik meen weten hebben van slachtoffers die zeggen nee, laat maar.
Ja,
ik wil die mens niet zien.
Het is net omdat het zo individueel bepaald is, dat we niet in de plaats van mensen moeten denken.
En doen we dat op dit moment wel?
Goh, ik merk toch dat er heel wat weerstand is om systematisch een aanbod van herstelbemiddeling te doen. En ik denk ook dat we moeten nadenken wat het beste moment is om dat aanbod te doen. onmiddellijk na de feiten zijn mensen daar denk ik niet aan toe. Maar iedereen verwerkt op een andere manier en op een ander tempo. En dat is iets wat we vanuit justitie niet gewoon zijn. Wij bepalen het tempo, wij beslissen. Wij zullen wel zeggen wat kan en wat niet kan. Tegenover die positie van het slachtoffer versterken. Als je die echt gaat herkennen, die positie, dan wil dat ook zeggen dat je daar moet willen naar luisteren en een stuk de timing uit handen geven en dat aanbod zorgen dat het een concreet aanbod is.
En een systematisch aanbod.
Niet
afhankelijk
aanbod
van wie het eventueel zou kunnen doen. Zou het ook voor daders iets goeds kunnen betekenen?
Ik denk van wel, want heel wat daders zijn, stellen zichzelf ook vragen bij het gedrag dat ze gesteld hebben en zijn ook op zoek naar op welke manier kan ik de draad van mijn leven terug opnemen en herstel, het goed maken, sorry zeggen. Het klinkt misschien pathetisch, maar het is wel fundamenteel.
Ja, het klinkt ook een beetje als dan is hij ervan af, hij of zij. Wel, en dan kan hij zonder gewetensproblemen weer verder met zijn leven.
Wel, je moet er dan al van uitgaan dat daders een geweten hebben. En dat is ook niet zo algemeen aanvaard. Ik ben er absoluut van overtuigd dat ieder mens een geweten heeft. En sorry zeggen, face-to-face met een slachtoffer is soms veel moeilijker dan een straf uitzitten, is mijn ervaring. Er zijn ook heel wat daders die daarover getuigen dat de ontmoeting met het slachtoffer, met de vragen die dat slachtoffer heeft, veel ingrijpender was dan een aantal jaren in de gevangenis zitten.
Waardoor iemand werkelijk kan veranderen voor het leven, misschien. Hè?
Dat denk ik wel.
De hoop daarop groter is.
Alleszins, het is een bijkomende kans en een bijkomende mogelijkheid. En ik denk dat meneer Vermeers dat ook beschrijft over het assiseproces. Daar zit iedereen in één zaal, dagen na elkaar. Daar is een enorme spanning waar te nemen tussen nabestaanden en dadersverdachten. Er is wel een plek waar ze allemaal samen zitten, maar er is geen moment van dialoog tussen beiden. Ja. En dat is misschien het vervolgverhaal, dat er die mogelijkheid moet, denk ik wel, geboden worden.
Jij wou aan Vermeers vragen wat hij zou willen vragen indien hij de dader van die carjacking waar hij slachtoffer van werd, zou kunnen ontmoeten. Mm-hmm. Helaas, hij had dus een drukke deliberatietag en hij kan niet aan de lijn komen. Maar hij heeft me twee dingen via WhatsApp gestuurd. Eén, antwoord op de vraag, zou hij met mij willen koffie drinken? Ja, graag.
Dank u.
Twee, een antwoord op de vraag, wat zou hij vragen aan de dader van de carjacking? Daar antwoordde hij op, dat staat in mijn boek, tweede paragraaf, pagina 278, doorlopend op het begin van de volgende bladzijde. En het gaat zo, want ik heb het boek ook nog niet gelezen, hij heeft mij een pagina uit dat boek gestuurd. Ik zou hem hebben proberen te vertellen hoe ik erover dacht, wat ik nodig had om die gebeurtenis definitief achter me te laten. Ik zou hebben willen weten wie of wat ervoor kon zorgen dat hij niet meer in de verleiding zou worden gebracht om aan dit soort acties mee te doen. En zelfs al zou ik niet willen begrijpen, ik zou hem hebben laten uitleggen hoe hij ertoe gekomen was die keer dat wel te doen, ons te achtervolgen die avond.
Ja.
Ik zou hem hebben willen vragen hoe hij er nu op terugkeek. Of hij zich bewust was geweest van het gevaar. Of hij achteraf ook die rillingen had gevoeld, de adrenaline, het zuizen. Of hij bloed had verwacht of er messen waren geweest. Mooi, hè?
Mm-hmm. Ja, en ik denk dat de kracht nog even goed in het vragen zit en niet altijd in het antwoord.
Ja, mooi geschreven. Jammer dat hij niet kon bellen. Interview met Peter Vermeers in Pompidou kan herbeluisterd worden via clara.be. Dat gaat dan over het boek, hè, over het schrijverschap ook. Of via de podcastkanalen natuurlijk. Ine van Wijmeers, dank je wel.
Graag gedaan. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.